Je luistert naar de vijfde en laatste aflevering van de podcast en radioserie Ebi moet weg. Over het Amsterdamse jongetje dat op een ochtend in 1942 de deur van zijn huis uitliep op weg naar een onderduikadres. Dat hij een tocht van bijna 3 jaar langs 13 verschillende adressen tegemoet ging, wist hij toen nog niet. In deze aflevering belanden maker Lydia Tuinman en onderzoeker Jan-Willem van der Kolk in Stadskanaal. Daar vond Ebi een warmtehuis voor de laatste 9 maanden van de oorlog.
In Gieteveen, zo'n 5 kilometer verderop, kreeg ik een schuilplaats in een grote schuur naast een boerderij. Achter een hoge muur van stro waren zo'n 12 onderduikers verborgen. Verzetsmensen, Joden, vluchtelingen met verschillende achtergronden. De schuur stond los van de woning. De boeren in die omgeving waren aardappeltelers. Ik verrichtte boerenarbeid, zoals de koemelken, boterkarnen en kaas maken. Overdag schilderden we aardappelen. Altijd binnen, naar buiten was namelijk niet toegestaan. Eenmaal probeerde ik spek, maar dat lustte ik niet. We sliepen op en onder het stro, onder een laken, zonder kussen, maar wel altijd warm. De namen van de onderduikers herinner ik mij niet. Het was beter om geen namen te kennen. Je had weinig informatie, zodat je ook weinig zou kunnen vertellen, mocht je in handen vallen van de Duitsers. De naam van de boer herinner ik mij ook niet goed. Was het Van der Veen? Zeker weet ik het niet. We hadden trouwens allemaal nepnamen. Ik heette toen Piet. Door dreigend gevaar verkaste ik na een maand naar Bonnerveen. Daar verbleef ik ook bij een aardappelboer. Vandaar ging ik met de fiets naar Stadskanaal. Ik kreeg een onderduikadres bij de familie Brouwer aan de Handelskade nummer 26.
We zijn aangekomen in Stadskanaal. We staan aan het water. Geparkeerd. Het is een beetje regenachtig, dus we zitten mooi binnen nog even in de auto. Jan-Willem van der Kolk, het huis waar wij voor staan is het laatste station geweest van het onderduiktraject van Ebi. Hè?
Ja, Ebi geeft zelf aan dat hij hier 9 maanden verbleven heeft voor de bevrijding. Hij heeft hier ook de bevrijding meegemaakt. En iemand is Johan Verklinken die hem gekend heeft. Die zegt dat moet toch wel langer zijn geweest dan 9 maanden dat Ebi hier gezeten heeft. Maar hij heeft een aanzienlijke periode hier verbleven. En met name dus de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog.
En dat was, wat is het? Welk adres is dit?
Handelskade 26.
Handelskade 26. En dat was van de familie Brouwer?
Ja, ze hebben dit huis laten bouwen. De familie Brouwer, Jantina Groenwold. Brouwer, of Jantina Brouwer-Groenwold en haar man, die kwamen op leeftijd. Die hadden een boerderij in Gasselt en Nijveensmond. En voor de laatste levensfase wilden ze dan in een andere woning gaan wonen. En dat zou deze woning zijn.
Ja, dus deze Drentse boeren die gingen rentenieren hier op deze plek?
Ja, zo ging dat. Ja. Ze bleven de boerderij in Gasselt en Nijveensmond, die verpachten ze. En met de opbrengsten kon Jantina, want ze was toen weduwe, leven.
En dan had ze ook nog gelegenheid om onderduikers op te vangen?
Ja, op een gegeven moment had ze hier ook familie. De familie van Klinken woonde hier. Een dochter samen met twee jongste kinderen. Die moesten onderdak hebben. En op een gegeven moment kregen die weer een eigen woning. En toen kwam de plek vrij. En daarvan zegt Johan van Klinken, die nog leeft en nu in Haren woont, die zegt van dat was het moment dat Tiede zijn kans schoon zag om er onderduikers te plaatsen.
Ja, want Tie Brouwer, daar heb jij ook heel veel onderzoek naar gedaan. Dat was eigenlijk een soort stille kracht achter het verzet. Ja, die was ook in deze regio heel actief en verdeelde overal mensen die onderdak nodig hadden.
Nou, hij deed van alles en nog wat. Wat wel nu heel erg bekend is, dat hij de Tweede Wereldoorlog constant actief was. En zeker de laatste oorlogsjaren. Dus ook met het vinden van onderduikadressen. Hij was een schakel, een steun en toeverlaat van Johannes Post, maar ook van Jan Smallebroek. Maar daarnaast hield hij zich ook bezig met hele praktische uitvoering. Ja. Hij preekte onder het mom van een dominee. Gaf hij morele ondersteuning aan verzetslieden. En wat hij ook deed was het alert zijn op het vinden en het zoeken van onderduikadressen.
Ja, dus onze kleine Ebi was toen inmiddels al 16, denk ik. Ja. Dus die kwam hier terecht. En wat vertelt hij over de tijd die hij hier doorbracht?
Dat hij kwam in een warm gezin. Hier woonde een Jantina, die was al op leeftijd. 81 was zij trouwens al toen ze hier woonde in 1944. Echt een oudere mevrouw. Ze woonde hier samen met een vrijgezelle dochter, Aaltje. En niet alleen zij woonde er toen Ebi hier kwam, maar ook destijds ook al de familie Aalders. Die waren hier ondergedoken vanwege de Duitsers waren op zoek naar de familie Aalders, omdat die mee hadden gewerkt aan de spoorstaking. En later kwam hier ook Esther Mol Bouwman, of Bouwman Mol, dat ben ik even vergeten. Een Joodse vrouw die meeging met Thie en Watsina vanuit Den Haag richting de Veenkolonie.
Ja, die was als een soort huishoudster, zogenaamd, was die bij hun gekomen, hè?
Het was een vrome, orthodoxe Joodse vrouw, zoals Ebi dat ook beschrijft. Dus ze waren hier eind 44, begin 45, vier onderduikers.
Ik zou er zo'n 9 maanden blijven tot het einde van de oorlog. De woning ligt aan het Stadskanaal. Veel schepen voeren dan ook voorbij. De achtertuin grenst aan het spoor. De omgeving kent veel bedrijvigheid, maar ik mocht niet naar buiten. Slechts 1 keer voor eventjes, midden in de nacht.
Nee, hij moest altijd binnen blijven. Hij zegt dat hij 1 keer naar buiten mocht, in de nacht. Toen mocht hij even naar de sterrenhemel kijken. Maar dat was het eigenlijk wel. Hij moest ook bij de voorramen wegblijven. Hij mocht zich niet achter de slaapkamer laten zien. En hij zegt zelf ook dat hij op kousenvoeten liep. Omdat hij was altijd in de beleving dat de buren van hem NSB'ers waren. En dat hij daardoor ook extra gevaar liep.
Er was ook iets met de wc. Iets met zachtjes plassen.
Dat klopt. Hij was de enige man in het huis. Dus hij was erop verdacht dat het niet hoorbaar zou moeten zijn. Hij meende dat de buren hem zouden kunnen horen als hij naar de wc zou gaan. En om te voorkomen dat zij zouden kunnen beluisteren dat het een man was die op de wc zat, ging hij de wc al doorspoelen terwijl hij aan het plassen was.
Dus niet nadien, maar daarna.
En dat is hij zijn hele leven ook blijven doen, hè, op die manier, vertelde Job.
Ja, hij bleef, als hij zijn plas moest doen, dan trok hij direct door. Ja. Omdat je dat niet kon beluisteren.
Ja, dat zijn van die oorlogslittekens. Dat zijn dingen die zijn ingesleten, die gaan nooit meer over. Ja, ja. Maar hij zat hier in dit huis en mocht zich niet vertonen. Ik heb ook wel gehoord dat er geoefend werd voor het geval er slecht volk aan de deur zou komen.
Ja, dat hebben ze ook zeker gedaan. Op een gegeven ogenblik, zo beschrijft Johan dat ook, werd er zwaar gebonkt.
Johan is?
Johan van Klinken. Ja. Die kwam hier af en toe. Want zijn oma die woonde hier dus en die bezochten ze. Hij was een van de weinigen die bekend was met het onderduiken van Ebi hier op dit adres. Hij mocht er ook niet over praten, deed hij ook niet. Maar op een gegeven moment zaten ze samen te eten beneden en werd er zwaar gebonkt. En toen moest alles zo worden gemaakt dat niks erop zou lijken dat Ebi en de andere onderduikers aan tafel hadden gezeten. Dus die moesten zich uit de voeten maken, heel stil verbergen, heel snel ook. En alles moest zo lijken dat er geen onderduikers waren.
Hij heeft hier dus 9 maanden doorgebracht zonder naar buiten te mogen. Ja. Hoe was het jongetje eraan toe toen de oorlog voorbij was?
Nou, Jannie van Klinken zegt dat Ebi het heel erg miste om contact te hebben, hè, met leeftijdsgenoten. Soms keken ze heel voorzichtig naar buiten en dan zagen ze spelende kinderen, spelende jongeren. En dat miste Ebi dan heel erg. En hij was ook weinig in beweging. En toen de bevrijding er was, toen is hij ook naar buiten gegaan. Toen heeft hij ook meegejoeld en gefeest. En hij beschrijft dat hij 's avonds niet meer rustig in zijn bed kon liggen, omdat zijn benen helemaal trilden. Dus hij kwam ook echt beweging tekort. Heel letterlijk, ja.
Nou, heb jij die familie van Klinken ook nog opgezocht om dat verhaal rond deze onderduikplek wat gezicht, handen en voeten te geven, zeg maar. Wie heb je gesproken?
Ik heb Johan en Jannie van Klinken gesproken. Dat waren dus ook kinderen toen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn nu ook 89 en 92, meen ik. Hè? En zij weten van het bestaan van Ewen. Ze hebben meegemaakt. En dat had te maken met het feit dat zij hier tijdens de eerste oorlogsjaren woonden. En op een gegeven moment gingen zij verhuizen naar Emmen. En daarna is Ebi hier gekomen en die hebben ze toen ook ontmoet.
Dankzij jou hebben we ook een opname kunnen maken met de oude mevrouw van Klinken, die woont in Engeland. En zij had een oogje op hem, hè, vertelt ze.
Ja, daar is geen enkel misverstand over. Ze was buitengewoon gecharmeerd ingenomen, van zijn bruine ogen met name. Dat zegt ze nog steeds, die waren echt prachtig. Nou, dat bevestigt ook wel het gevoel wat we bij Ebi hebben. Ebi was een charmeur. Heel veel vrouwen vielen op Ebi en Ebi viel op heel veel vrouwen. Dus dat gebeurde ook bij Jannie.
Een van de eerste vrouwen misschien wel die voor hem door de knieën gingen. Ook al waren ze nog maar heel jong, hè? Ze was maar een klein meisje.
Ja, maar ze beschrijft hem wel als haar eerste verliefdheid. Ja, dat is best bijzonder.
Ja, daar gaan we even naar luisteren.
Ja, ik kan me heel weinig van herinneren. Ik vraag me af, we zullen toch steeds ook wel spelletjes gespeeld hebben, zoals dammen of zo, maar dat herinner ik me helemaal niet. Maar ik weet wel dat ik hem zo'n knappe jongen vond. Ik was denk ik 11, zoiets. En hij was zo'n knappe vent met die prachtige donkere haren en zwarte ogen. Ik was wel echt een beetje verliefd op hem, geloof ik. Maar ik herinner me weinig wat we nu samen gedaan hebben. Maar ik weet nog heel goed of dat nu echt in mijn, of ik erbij was, dat weet ik ook niet. Maar de avonden van het weekend, zo vrijdag en zaterdag, dan liepen de meisjes daar beneden in de hoofdstraat met hun mooiste jurkjes aan. En dat met de jongens praten en zo en wat vrijen, denk ik. En Piet, die lag op zijn buik voor een klein raampje onder het dak en die keek naar buiten. En die zegt, oh, wat een tantalus kwelling.
Ja.
Ja, hij had zo graag ook naar buiten gewild. Ik geloof niet dat hij ooit naar buiten kwam. Maar misschien wel in de tuin, want de grootmoeder had een vrij grote tuin. Als ik me dat goed herinner. Maar verder, nee, weet ik heel weinig van.
In de maand september of oktober van het jaar 1944 berichtte het verzet dat mijn ouders op transport waren gesteld naar Auschwitz. Dat ze waren omgebracht. Dat was een vreselijke dreun. Dieptepunt in mijn leven. Ik realiseerde mij dat ik bijna alles kwijt was. In het voorjaar van 1945 kwamen de bevrijders dichtbij. Er werd flink geschoten. Wij verborgen ons in de kelder. Een Poolse brigade bevrijdde Stadskanaal. 12 april 1945 werd de bevrijding gevierd. De hele dag werd er gesprongen en gedanst. Mijn benen trilden. Mijn spieren kwamen 's avonds niet tot stilstand. Ik was niet gewend om zoveel te bewegen. Kort daarna werden we geweldig verrast. We kregen een postkaart van het Rode Kruis met de mededeling dat mijn beide ouders nog leefden. Ik kon bijna niet geloven. Een paar dagen later, midden in de nacht, hoorde ik geritsel. Terwijl ik lag te slapen, kwam mijn vader naar mijn slaapkamer om te checken of ik het was. Er was geen licht. In zijn hand droeg hij een kaars. Mijn vader, moeder, Jack en ik, alle vier bleken we de oorlog overleefd te hebben. Een ongelooflijk groot wonder.
Abraham Jacob de Lange overleefde de oorlog dankzij de inzet van tientallen verzetsmensen. Ze gaven hem onderdak en behoedden hem voor onheil. Op zich is dat al heel wat. Maar ze stelden daarbij ook nog eens hun leven in de waagschaal.
Sommigen van hen moesten hun verzetsdaden inderdaad met de dood bekopen. Abraham de Lange leefde, dankzij zijn helpers, en hij leefde een vol en lang leven. Hij trouwde en scheidde 5 keer. Hij kreeg 4 kinderen. Hij bewoog zich in de hoogste kringen van de Nederlandse samenleving, dankzij de exclusieve en gerenommeerde schoenen- en tassenwinkels van de familie de Lange, onder meer op het Koningsplein en de Van Baarlestraat. Beroemde couturiers en de prinsessen van Oranje behoorden tot de klandizie. Glimlachend kon hij vertellen: ik heb 2 koninginnen op de voet gevolgd. Abrahams leven kende voor- en tegenspoed. Een dieptepunt was het faillissement van het familiebedrijf in de 80er jaren. Hij verhuisde voor een periode naar Amerika, waar hij aan universiteiten doseerde over de Holocaust. In zijn verhalen over zijn onderduiktijd voerde de dankbaarheid aan hen die hun leven voor hem in de waagschaal stelden, de boventoon. Abraham de Lange overleed op 26 januari 2015. Hij was toen 86 jaar oud. Zijn eigen conclusie uit zijn interview met de Shoah Foundation maakt zonneklaar wat de oorlog hem heeft geleerd.
Well, I always say to my children, be happy that you never have been in a war, because that changed so much of your life. There's such an incision in everything was normal. Because in a war, the abnormal things are normal, and the normal things are abnormal in long lines. And I say to them, try to make it up, even with your enemy, talk, and go for peace and balance. I have a lot of thinking about the word shalom, for instance. Shalom means peace. And not a cheap one, no. It's the inner peace, the balance. It's come from the word you pay your debts, you make your balance in yourself. You made what good is and what is wrong. And these things I gave them. And they listen more or less. They take the wise lesson from their father, luckily. In a certain way. They do it in a modern way. Different, they have to. But I said always, don't make war, make peace. That's my message.
De 5-delige Drenthe Toen radio- en podcastserie EBI Moet Weg werd gemaakt door Lydia Tuinman, met behulp van de informatie die Jan Willem van der Kolk verzamelde over het leven van Abraham de Lange. De stem van EBI werd ingesproken door Roy van Gol, en audiotechnicus Martin Fuller deed de geluidsnabewerking. Je vindt de Drenthe Toen podcasts via de diverse podcast-apps en de website rtvdrenthe.nl.